Gisteravond waren wij in het Oude Testament bij de uitdrukkingen die spreken over wat wij populair noemen de eindtijd. De tijd van het einde wordt het bij gelegenheid genoemd. En soms en meestal heet het de laatste dagen. Als het helemaal niet uitkwam, heeft men het wegvertaald met navolgende dagen. Maar daarvan heb ik u met klem gezegd dat dat niks betekent. Daar heeft men de betekenis van de termen weggehaald. Omdat het uiteraard ging om profetieën, niet over voorafgaande dagen. Maar logischerwijs over dagen die nog moesten volgen. Dus daarom betekent zo'n woord dan niks meer. En daarom moet het ook niet zo vertaald worden. Het gaat over de laatste dagen. En ik heb u gezegd, misschien niet gedemonstreerd, maar dat komt er nu nog wel. Dat die laatste dagen, die eindtijd, of hoe het maar heten mag, althans in de Bijbelse betekenis of toepassing van de term, de aanduiding is van alle tijd sinds de opstanding van Christus. Dat laatste is een soort pleonasme. Want als er niet is opgestaan, is er niet de Christus. Dus ja, het is de risen Christ. Heb je ook een Christ die niet risen is? Nee, dat bestaat niet. Dus het blijft gewoon Christus. De opgewekte uiteraard. Dat is wat gepredikt wordt in het Nieuwe Testament. Ik neem aan dat u dat weet. Dat Jezus niet op grond van zijn geboorte, maar op grond van zijn opstanding en ook pas sinds zijn opstanding officieel de Christus is. En de prediking, lees het maar na in Handelingen bijvoorbeeld, de prediking is dat Jezus is de Christus zoals die in het Oude Testament, in de wet en de profeten, werd aangekondigd. Zo is dat. En sindsdien, sinds de opstanding van Christus, is dus inderdaad die laatste dagen aangebroken. Misschien is het handig dat ik u eens een keer benader van een totaal andere kant. U ziet, we hebben met enige moeite hebben wij een whiteboard te pakken gekregen. Vroeger had ik een schoolbord. En ik vond ze prachtig. Zo'n breed ding met links nog een klep eraan en rechts nog een. En die kon je omdraaien en omhoog schuiven en naar beneden enzovoorts. En dan krijg je tikken op zo'n bord enzovoorts. Dat mag ook allemaal niet meer enzovoorts. Met enige moeite hebben we dan toch niet een flip over met zo'n verticale layout, zo'n portrait heet dat. Hè? Want daar kun je geen tijdlijn op uitzetten, maar met enige moeite een grote horizontaal whiteboard. Dus wat moet ik elke dag doen? Ik moet elke dag dit doen. Zo van, hier zijn we terecht bij Adam. Ik schrijf het er niet bij, maar u begrijpt dat hopelijk. Hier begint het bij Adam zo. Ik kan er natuurlijk een mannetje van proberen te tekenen, maar daar ben ik slecht in. En dan komt er een tijdlijn die dan eigenlijk loopt tot aan de jongste dag aan toe. Hij is niet helemaal recht natuurlijk, die tijdlijn. Want ja, ik denk tegelijkertijd, als ik het opschrijf, denk ik aan Einstein. Dus ja, het tijdruimte, continuum, dat speelt dan een rol. Het heeft ook een andere naam, als je arm niet goed stil kunt houden, maar dat is iemand die u dat wel wil uitleggen. En wat wij vinden, stel nou dat we het Nieuwe Testament niet hadden. De Joden, in de religieuze betekenis van de term, de Joden hebben volgens henzelf niet een Nieuw Testament. Zij hebben gewoon de Tenach. Dat is een acroniem, maar ik zal u daar niet mee lastigvallen. Wij noemen het Oude Testament. Toen maar. In de Bijbel zelf heet het gewoon de Schriften. Sterker nog, in de Schriften heet het de Schriften. Maar toen maar. Maar stel nou dat we niet het Nieuwe Testament hebben, maar alleen het Oude Testament. En dus kom je nooit verder dan wat in het algemeen binnen het Jodendom het idee is over wat dan de Tenach zegt. Begrijp je me niet verkeerd? Ik wil niet zeggen dat daar veel waarde aan gehecht wordt, want Joden vinden dat ook wat te veel bladzijden. Dus die beperken het dan toch liever tot de zogeheten Torah. En daaronder verstaan zij de, wat wij noemen de eerste vijf boeken van de Bijbel. Wij noemen het de boeken van Mozes. Arbitrair is dat, die naamgeving, maar het doet er nou niet toe. Dus alleen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dat is het dan. Torah. Torah leren. De rest van het Oude Testament, oké, dat is, maar dat is van minder belang dan. Het gaat om de Torah. Goed. Maar als je niet meer hebt dan het Oude Testament, dan krijg je dus, en ik redeneer maar even min of meer voor zover ik dat kan. En misschien mag het niet eens, maar ik probeer het toch. Vanuit Joods standpunt. Dan heb je dus wat wij noemen, christenen noemen het de Oude Testament. Dat is de wet, de Torah. Men vertaalt Torah met wet, maar men beschouwt het als de aanduiding van de boeken van Mozes, inclusief het boek Genesis, zodat men de Torah, de wet, laat beginnen bij Adam. Ik schrijf het er toch maar bij. Tenminste, als me dat gaat lukken. Hij ligt wat op zijn kant, Adam, maar dat weet u natuurlijk al heel lang, dat hij al vrij vroeg gestruikeld is. We weten ook hoe dat kwam natuurlijk, dat was omdat hij getrouwd was. Maar dat, daar hebben we het nou niet over, hè. Adam, later spreken we die man misschien nog eens en dan hebben we het er nog eens over. En misschien ook over uw huwelijk, maar toe maar. Ja, toch? Het gaat er gewoon om dat volgens het Jodendom begint het bij Adam de wet. Volgens vele anderen ook. En ons jargon van Oud Testament en Oud Testamentisch suggereert ook inderdaad dat het Oude Testament, verbond, betekent dat gewoon, het is hetzelfde woord in het Hebreeuws zowel als in het Grieks, testament is verbond en verbond is testament, dat begint bij Adam. En voor zover er twijfel over mocht bestaan, zijn er allerlei theologieën, theorieën, filosofieën die ons dan vertellen dat ja, maar er was ook al een offerdienst voordat die ingesteld werd bij Mozes. Want Abraham offerde ook, bouwde overal waar hij kwam ook maar altaren. En Isaac en Jacob enzovoorts. Maar verder terug ook al, Noach deed dat toch ook. En bij nader inzien, Kain en Abel. We blijven ons die man lang herinneren. Het langst van allemaal, want hij stierf het eerste, Abel. Maar goed, die offerde toch ook, hadden ook een soort offerdienst enzovoorts. Dus er was toch al een soort wet. En dan heb je nog aan de andere, ik laat me maar te binnen schieten waar ik helemaal niet op bedacht was. Maar dan heb je bijvoorbeeld nog de zogeheten zevende dags Adventisten, als die tenminste nog zo heten. Die vinden dat wij de Sabbat moeten houden enzovoort. En de wederkomst van Christus verwachten. Meer konden ze in de naam toch niet kwijt. Dus het wordt zevende dags Adventisten. Sabbat houden en de wederkomst, Advent, verwachten. Hebben die nog? Maar goed, die leggen ons dan uit dat de Sabbat moet je houden. Want toen in Deuteronomium, wat was het, Leviticus 23 bijvoorbeeld, nog een paar plaatsen, maar zeker in Leviticus 23, het voorschrift kwam, gedenk de Sabbat dat gij die heiligt, den Heere, dan zegt men ervan, als er staat gedenk de Sabbat, dan betekent dat die dus al daarvoor ook al bestond. Want gedenken is toch het in herinnering houden van wat daarvoor al was. Als je weinig van taal weet, dan klinkt het aannemelijk. Maar hoe meer je van taal, welke taal dan ook weet, begrijp je dat dit ook maar een beetje onzin is natuurlijk. Maar goed. Zo van, maar die wet was het dus toch altijd al. En gij zult niet doden, gold al bij Kain, die deed het wel en kreeg straf. Dan toch niet de doodstraf trouwens. Nee, dat kan natuurlijk niet, er was nog geen elektrische stoel. Maar ja. Dit soort theorieën, je loopt er altijd in vast namelijk. En ik demonstreer dat nu ook. Ergens loopt er een stuk, maar men probeert de wet, de komst van de wet, te anticiperen. Dat wil zeggen terug te, hoe heet dat, antedateren heet dat geloof ik. Is de notaris in de zaal? die weet niet wat het is. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar men probeert het terug te brengen naar het begin. En dus zeg maar, Oud Testament, dat is van Adam tot, ik wou zeggen Adam tot Christus, maar je mag al blij zijn als men dat gelooft. Want men gelooft gewoonlijk dat het Oude Testament, de wet namelijk, nog steeds officieel van Gods wegen van kracht is. En dat is niet zo. En bij de zevende dags Adventisten gelooft men dus ook, maar nou loop ik op dingen vooruit, dat als er in Daniël staat, en dan hij zal, er komt een vorst, een vorst die komen zal, en hij zal met de velen een verbond versterken, dan zeggen ze, zie, dat is een verbond wat er al was, want het wordt alleen maar versterkt, dan was het er dus eerst al. Hetgeen niet klopt, die redenering, maar daar hebben we het nog over. En dat verbond is dan de wet. Maar men gelooft dat het de Heer zelf is die dan alsnog Israël, het Joodse volk, dan wel de christenen, wie dan ook maar, alsnog onder de wet zal brengen in de dagen van de wederkomst. Echt? Nou ja, en ik heb zo de indruk dat er in Nederland toch heel wat partijen zijn, wat moest ik zeggen, kerken? Partijen zijn, ik dacht aan partijen, die dat dan toch wel, die daar wel mee instemmen. Zo van, we moeten ons houden aan de 10 geboden, dus de basis van alle wetgeving, enzovoorts. Dat laatste mogen dan waar zijn, maar de Bijbel leert dat God ons verlost van de wet, omdat die niet werkt. Je kunt het wel bedenken, maar dat is de waan van de dag en van het jaar en van het millennium. Dat je met wet iets kunt bereiken. Het is een misverstand. Een eeuwenlang misverstand. Door de mens is hardleers. Omdat hij niet op andere ideeën kan komen dan dat. Je moet toch wet hebben. En daarom hebben wij mensen die wetten maken. En proberen alles onder controle te houden. Net zolang tot het zaakje helemaal op de fles gaat. Toch? En dan begint alles weer overnieuw. En daarom zeggen de Fransen dat de geschiedenis zich herhaalt. Want zo werkt het. Het is opgaan, blinken en verzinken. Om eens een mooie Nederlandse uitdrukking dan te gebruiken. Dat herhaalt zich dan. Het gaat namelijk niet werken. Maar niettemin, binnen het Jodendom weet men niet beter. Dat is, de wet was er altijd al, op een of andere manier. In vele aspecten van het christendom ook. Jazeker wel, natuurlijk wel. Men heeft het over een verbond tussen de vader en de zoon, al ver voor Adam. En men bedoelt ermee dat het eigenlijk de wet is. Dat zegt men niet hardop. Maar dat is wel de suggestie die eraan hangt, enzovoort. En die blijft in werking, enzovoort. En de Joodse verwachting is, die wet die is er en de Joden houden zich aan die wet. Ik heb echt gehoord dat aan de rabbi gevraagd werd, met mijn eigen oren heb ik het gehoord. Toen waren ze nog veel beter dan nu. Dat ze aan de rabbi gevraagd werd waarom de Joden dat er eigenlijk doen, waarom doet u dat? En het enige antwoord dat hij kon geven, ook na aandringen, was ja, omdat we dat zo gewend zijn. En waarom past hij de besnijdenis toe? Waarom doen de Joden dat? Ja, omdat Abraham dat deed. Zit daar dan niet een andere gedachte, een hogere gedachte achter, zei de interviewer. Nee, dus traditie, dus daarom doen wij dat. En dat was het dan. Gek genoeg. Moet je daar dan uit besluiten dat ze niet eens weten wat dat is, wat besnijdenis is en wat het voorstelt? Dat het wel eens, dat het een beeld is, een type, een symbolische handeling met een overdrachtelijke geestelijke betekenis? Nou ja, deze rabbi, ik zal geen namen noemen, Nederlandse rabbi, deze rabbi dus niet. Of hij wist het wel, maar wilde het niet zeggen voor de radio. Dat kan natuurlijk ook, maar je weet het maar nooit hoe dat gaat. Waarheid in ongerechtigheid en onderhouden is een tamelijk vaste bezigheid, vooral in de media. Daar komen ze mee aan de kost. Ik ben serieus. Dus ja... Maar binnen de Joden heb je dus niet anders dan de wet. En dan krijg je dus dit. Men leeft onder de wet totdat de Messias komt. Hier ongeveer, zal ik maar zeggen. Ik doe maar een pijltje zo, dat de Messias komt. De pijltje heb ik helaas van bovenaf getekend. Maar dat is de christelijke interpretatie. De Messias komt uit de hemel. Want de Joden, zegt de Bijbel, weten niet waar de Messias vandaan komt. Als hij komt. Toch? Dat staat nog in de Bijbel. Als de Messias komt, weten we niet waar hij vandaan komt. En deze weten we waar hij vandaan komt, gezegd over de Heer Jezus. En dus is het niet de Messias, want wij weten waar hij vandaan komt. Uit Nazareth. Jaren eerder wisten ze dat hij in Bethlehem zou geboren worden. Maar als hij als Messias komt, ja, dan zouden ze niet weten waar hij vandaan komt. Dus ik had dat pijltje ook zo niet moeten zetten. Maar ja. Wij weten wel waar hij vandaan komt. Natuurlijk wel. Maar ik moet ook eigenlijk zeggen, ja, als we alleen het Oude Testament hadden, wisten wij het waarschijnlijk ook niet. Maar ja, wij hebben het Nieuwe Testament. En daar staat gewoon in, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien ten hemel varen. En dat was, staat er dan vervolgens bij op het berg genaamd de Olijfberg. Op het Sabbatsreizen van Jeruzalem. In Handelingen 1. Hebben we die nog? En daarna sluiten we hem kort met Zacharia 14. De eerste verse. En daar staat te dien dagen. Dat is een van de alternatieven voor de eindtijd. Te dien dagen zal de Heere, maar we weten wie het is, zijn voeten zetten op de Olijfberg, dus dan weten we hoe het gaat. Hij komt uit de hemel terug op de Olijfberg, van waaruit een hemelgevaar is. En we kennen er maar één die van de Olijfberg een hemelgevaar is, en dat is dus de Messias. Die ter plekke dan dus ook zal wederkomen. En dan zal de Olijfberg scheuren. En gek genoeg, ja, ik weet niet, van de week doe ik dat maar eens een paar keer, gek genoeg. Dan lezen wij de literatuur die gaat over de wederkomst van Christus via binnen het kader van het giliasme, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen mensen die geloven in een duizendjarig rijk of wat er wezen mag. En dan lezen we over de Heer komt op de Olijfberg en merkwaardige wijze, daar staat in Zacharia 14, maar daar houdt het verhaal ineens op zoals men het beschrijft. Want daar staat dat Jeruzalem verwoest wordt dan. En dat er geen leven overblijft in Jeruzalem. En voor zover er overlevenden zijn, vluchten ze de stad uit. En gek genoeg, in de literatuur daarover lees je dan, daar komt de Heer en dan begint de duizendjarige vrederijk. Een uitdrukking die trouwens ook niet in de Bijbel staat. Hij is ook incorrect bovendien. Maar ja, het is jargon, dus ik noem hem maar even. Maar zo van, en dan begint het en dat is klaar. Dat komt niet goed. Dat gaat zo niet. Jeruzalem wordt verwoest als de Messias komt. En ik herinner mij, misschien sommigen van u ook die erbij waren, maar dat kan ik niet onthouden, dat wij in Jeruzalem waren. En dat er een gesprek was met een gids. Of zoiets, of iemand anders, weet ik niet meer, daar in Jeruzalem of in een hotel. En die zei, ja, wij Joden verwachten dat de Messias komt, maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Oh nee? Het was herkenbaar, want christenen geloven ook dat er een jongste dag komt, maar ze hopen dat hij niet komt. En dat zeggen ze dan ook meteen, want het kan nog heel lang duren, zeggen ze dan, hè? Hoopvol. Maar gevraagd aan die Jood toen, waarom dan? Waarom hopen jullie dan dat hij niet komt? Zei hij, nou ja, omdat bij de komst van de Messias Jeruzalem zal verwoest worden. Maar dat heb ik bij Heilinsie niet gelezen. Om maar eens wat te noemen. En ik noem die naam omdat ik de man respecteer. Anders zou ik het niet belangrijk genoeg vinden. Want dan is ineens het idee van, nou ja, men vlucht Jeruzalem uit, maar dat is maar een heel klein stukje en dan komt men meteen weer terug. En er komt alsnog de feestelijke intocht in Jeruzalem. Ik moet u zeggen, dat kan niet, er is geen Jeruzalem. Er zal geen steen op steen gelaten worden. Wend daar maar vast aan, want daar moeten we het nog menigmaal over hebben, ook van de week, want die komt dat steeds tegen. En toen zei Voorhoeven, Herman Cornelis, AC, Voorhoeven, waar ik het gisteren over had, die schreef, ja, dan moet het dus wel eerst in Jeruzalem zijn. Een Joods Jeruzalem. Want anders kan dat niet eens. En zo is het maar net. Zie? En of wij dat willen, of dat wenselijk is, of dat onze theorie is, of ons plan is, ja, dat heeft er niks mee te maken. Ik ben er volkomen neutraal in. Ik vind het triest. Ik ben er bij mijn ik begrijp mijn vader nu goed, die in de tijd ooit zei, ik ben al 3 keer in Jeruzalem geweest, of wat, 4 keer geloof ik. Hij zegt, ik wil er nooit meer naartoe. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, nou, ik was er nog nooit geweest. Hij zegt, nou, omdat ik weet dat dit Jeruzalem verwoest gaat worden. En dat de Joden weliswaar trots zijn op dat Jeruzalem, dat ze eindelijk die oude stad weer in handen hebben, want het is lang geleden dat hij dit zei. Hij zegt, maar wij weten dat het verwoest zal worden, ik kan het niet meer aanzien. Afgezien van, hij zei ook, als er 1 goddeloze stad in de wereld is, is het Jeruzalem. Want als men ergens God had moeten kennen en kunnen kennen, was het Jeruzalem. Maar daar kun je met het evangelie niet terecht. En als je vandaag het evangelie predikt in Jeruzalem, word je ogenblikkelijk opgepakt. Echt, het is verboden. Nee, niet door de Arabieren, door de Joden. Wat dat betreft is het echt niet veranderd sinds de dagen van Handelingen. Zie? Het is geen vijandschap, het is geen discriminatie of zo. Dus vaststelling van hoe zo'n godsdienst, want het is het meer dan dat het een volk is, hoe zo'n godsdienst vijandig staat tegenover het geopenbaarde woord van God. En iedereen die kan controleren wat ik nu zeg, godsdienst, welke godsdienst dan ook, wordt bepaald door mensen die filosoferen, die theologiseren, die ethiek bedrijven of wat dan ook, die plannen maken voor de wereld en hoe het zou moeten zijn enzovoort. En ze gebruiken de naam van God ijdelijk in dat geheel. En als je de Bijbel leest, de Bijbel rekent af met al die religie en zegt het leidt tot niks. Het gaat alleen over werken van de mens, het gaat over ideeën die de mens heeft. Maar er komt niks van terecht, want er is niets goeds in de mens. Er is niemand die goed is, er is niet tot één toe. Enzovoorts. En er staat er vele malen, waarom zou ik het opzoeken? En als het toch moet, Romeinen 3, en daar staan tekstverwijzingen onder, dan vindt hij er nog een stelletje in het Oude Testament, daar staan ook tekstverwijzingen onder, dus dan ben je wel weer een dag bezig. Het is niemand die goed doet, alle mensen zijn zondaar, er komt niks van terecht. En je wil het goede doen, maar het kwade ligt je nabij, en het goede dat je doen wil, doe je niet, maar het kwade dat je niet wil, dat doe je. Etcetera, etcetera. Het is geen prettige boodschap, dat is niet naar de mens, dat weet ik. Maar het is de realiteit waarmee wij op een of andere wijze moeten zien te leven. En dat kan door aanvaarding van het verlossingswerk dat God in Christus tot stand gebracht heeft. Die heeft officieel, juridisch volkomen correct een oordeel gebracht over die oude mensen in die oude wereld. En God zegt, laat het maar aan mij over. Ik zal doen wat noodzakelijk is. En de prediking is dus de prediking van een verlossing die in Christus Jezus is, die ons geworden is. Verlossing, rechtvaardiging, heiligmaking enzovoorts. Rechtvaardigheid Gods en hoe dat allemaal bij gelegenheid mag heten mag. Dat is wat het is. Maar dan neem ik weer de draad op. Hè? De Joden leven onder een wet. Waarom doen ze dat? Ja, omdat het een traditie is. Het is in alle religies zo. Je kan het vragen aan een moslim, maar waarom doet hij wat hij doet? Omdat het in de Koran staat, echt niet. Omdat het traditie is. Waarom leven christenen zoals ze leven? Omdat het in de Bijbel staat. Nee, omdat het traditie is. Dat zeggen ze dan ook. Dan zeggen ze, nee, zo zijn we niet opgevoed. We moeten, dit is hoe we het geleerd hebben, zo doen wij dat. Het is altijd zo geweest. En waarom zou je dat moeten veranderen? Heb je dat nog? Dat is in alle religies zo. Maar waar het volgt dat de religie dus per definitie vijandig staat tegenover de waarheid. Nee, denk er maar over na. Dat is wat ik bedoel. Ik ga die discussie niet aan, dat heeft geen enkele zin. Denk er maar over na. U hoeft dat van mij allemaal niet te aanvaarden. Maar denk er dan zelf eens over na. En lees wat je Bijbel erover zegt. Zie? En als u discussiëren wil, dan moet u discussiëren met de Heer zelf die ons dit geopenbaard heeft. Nou ja. De Joden verwachten de komst van de Messias en dan wordt alles paais en vrede, dan komt het koninkrijk, het Messiaanse Rijk. Ik denk niet dat je dat op afstand lezen kan wat ik nu opschrijf, maar ik lees het even voor, dan weet u, hier staat koninkrijk. Men verwacht een koninkrijk, het Messiaanse Rijk. Ik heb het niet eens over of men dat letterlijk bedoelt of overdrachtelijk. Ik heb het gewoon over de Messias komt, dat is de koning. En de vraag was, wie is dat eigenlijk de Messias? En dat is niet de vraag naar zijn SOFI-nummer of zijn burgerservice-nummer, want die namen veranderen ook steeds. Of zijn voornamen, zijn doopnamen of wat dan ook. De vraag naar iemands identiteit is de vraag naar wie is zijn vader. Dat was vroeger ook zo, in Nederland ook zo, maar dat is, hebben we afgeschaft. We hebben alleen nog de achternamen, de familienamen, maar daar wordt ook mee gerommeld tegenwoordig, heb ik begrepen. Dat kan je tegenwoordig ook allemaal maar veranderen. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Maar het idee, vroeger in Wales bijvoorbeeld, heette iemand, meestal heette zo iemand David dan, maar David in vanwege de grote heilige van Wales, Saint David. Jawel. Maar goed. David, Abdi. En Ab wil zeggen de zoon van. Of zijn vader is. Want Ab is eigenlijk vader, maar dat is Hebreeuws. En hoe dat in Wales terechtgekomen is, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar het is ellenlang en dan, wie is iemand? En als dan die naam komt, dan komen daar een stuk of 16 namen of nog meer. En dat is, nog niet zo lang geleden was dat, maar dat is officieel verboden. Dat moest afgeschaft worden, want er was geen doen. Jan van Piet, van Klaas, van enzovoort. En in sommige dorpen in Nederland, die we niet met namen zullen noemen, bestaat dit nog, hè? Van wie ben jij er een? Toch? En dan krijg je voorgeslacht. Wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Dat is niet de beschrijving van de vraag naar zijn profiel, zal ik maar zeggen. Hoe heet zoiets? En zijn cv en wat hij maar, hoe wij dat tegenwoordig maar doen. Wiens zoon is hij? En het antwoord, dat leed geen twijfel toen, het antwoord is van David. Nee, later heeft men ook nog uitgevonden, misschien wel van Jozef. Want om de naam van Jozef kan men ook niet goed heen. En afgezien daarvan, de Messias die wij kennen, was wel degelijk de zoon van Jozef. En niet naar men meende, zoals men het vertaald heeft in Lucas 3. Want dat staat er niet, hè, naar men meende. Er staat, naar de wet. Nomizos. Dat wil zeggen volgens nomos, volgens de wet. De wettige zoon van Jozef en daarmee de wettige erfgenaam van de troonsrechten van Jozef. Want een troon had hij ook niet, maar wel troonsrechten. Echt wel. En dat kwam van David uiteraard. Wiens zonen zijn? Van David zeiden ze. En toen vroeg de Heer Jezus, maar hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt in Psalm 110? En vreemd genoeg, toen wisten de Joden ook nog, geloofden de Joden ook nog, dat Psalm 110 inderdaad messiaans was. En dat de woorden, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, dat woorden zijn van David over de Messias. En de vraag daarover is dan door de Heer Jezus zelf, waarom noemt David, de Messias, zijn Heer als het zijn zoon is? En toen bleef men het antwoord schuldig. En de Heer geeft er ook niet rechtstreeks commentaar op. Hij zet ze aan het werk. Zoek dat eens uit dan. Want de Bijbel heeft nog wel meer te melden over wie de Messias is. Daarvoor hoef je niet eens ver te zoeken. Dat is gewoon 2 Samuel 7. Dat is de instelling van het Davidische koningshuis. Waarbij expliciet wordt aangekondigd dat daaruit zou voortkomen inderdaad degene wiens troon onwankelbaar zou zijn en die een eeuwig koninkrijk zou ontvangen en dat soort dingen meer. En waarvan God de Heere zei, en ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Zodat de Messias per definitie de zoon van God zou zijn. Waarom ook niet? Ik bedoel, waar staat daar gewoon? Waarbij je natuurlijk moet weten dat zoonschap een kwestie is van erfrecht in de eerste plaats. Binnen de Bijbel, maar daarbuiten net zo goed. En dat die zoon van David door God als zoon erkend zou worden en als erfgenaam aangewezen zou worden, zodat Gods hoedanigheden terecht zouden komen, gegeven zouden worden aan deze zoon van David. De Messias is niet maar een mens. Maar hij is een mens. Uit Adam, daarom heet hij zoon van Adam. Dat is ook wat we in de christelijke traditie hebben weggeredeneerd. In plaats van zoon des mensen vertalen we tegenwoordig met zoon der mensen. Is er een Duitser in de zaal, die moet het begrijpen. Met die naamvallen en zo. Zo van, hij is een mens. Hij stamt van mensen af. Enzovoort. Nee, hij is zoon van Adam. De Hebreeuwse term is ook Ben Ha-Adam. Zoon des mensen. En des mensen is tweede naamval mannelijk enkelvoud. Zoon van de mens. Dat wil zeggen zoon van Adam. Dat is wat het is. Hij is mens. Inderdaad, dat is juist. Maar er zit nog een andere afstamming naast. Dat is bij ieder mens trouwens zo. Je hebt minstens 2 voorouders. Nou ja, ik hoop dat u zich dat nog herinnert, dat zo is, dat je minstens 2 ouders hebt. Want ik weet wel dat u waarschijnlijk ook kunstmatig bent voortgebracht uit een soort reageerbuisje. Met een dopje erop en zo'n bakje staat het dan, of niet? Ja. Tegenwoordig weet je dat allemaal niet meer. En ik mag dat geloof ik ook helemaal niet meer zeggen, dit, hè. Ik mag niet eens hebben over man en vrouw en zoiets. En hoe dat samenkomt, ik bedoel, wat elke jongen vroeger moest weten, dat is nu verboden. Zo heette dat boek toch, of hoe heette dat boek ook weer, Stefan? Nou ja, toen maar. Men weet het niet meer. Maar waar het over gaat is dat de Joden leven onder de wet, zoals ze doen, de Joden, in afwachting van de komst van de Messias. En ik heb iemand anders gekend die zich ook rabbi noemde. Het is geen beschermde titel, dus dat kan allemaal. Van de Kamp heette hij, Lodi van de Kamp. En die zei dat het verschil. Ja, die zei het verschil. Ik heb het hem horen zeggen, was ook op de radio. Ik luisterde verbazend veel radio, s'avonds onderweg in de auto naar de spreekbeurten en weer terug. Dan, wat er dan allemaal voorbij komt. En Lodi van de Kamp zei, het verschil tussen Joden en Christenen is dat de Joden denken dat geloven dat de Messias nog moet komen. En de Christenen geloven dat de Messias al gekomen is. Hoe het verhaal verder ging, weet ik niet. Maar ik dacht dat de conclusie dus was dat als de Messias komt, de Joden dus alsnog Christenen worden. Toch? Toch, als christenen degene zijn die geloven dat de Messias al gekomen is. Wel nu, als de Messias komt worden de Joden dus alsnog christenen. Waarom dan niet nu? Weet u wat het is? Het betekent het eind van het Jodendom, als de Messias komt. Het Jodendom. Nee, niet het eind van je afstamming. Maar dat is ook niet bepalend voor je zaligheid. Dat is Romeinen 9. Maar het einde van je religie. Einde der wet. Men lezen, ik kan toch niet alles bespreken, maar men lezen Hebreeën 9. Nou, de hele Hebreeënbrief, maar dat schijnt te moeilijk te zijn dan. Maar men lezen Hebreeën 9 en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Daar staat uitdrukkelijk dat het Aaronitisch priesterschap, dat van de wet, beëindigd is geworden omdat er een andere priester is opgestaan die dat niet volgens de wet geworden is, maar daarbuitenom. En die hogere rechten heeft omdat hij al eerder dan Aaron ooit verschenen was. Namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarmee in één klap dus ook gezegd is dat die Melchizedek uit Genesis 14 heus niemand anders was dan de Heer zelf. Weer een probleem opgelost, maar het staat gewoon in de Bijbel. En dat bij de verschijning van die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Christus dus, een einde gekomen is aan het oud-testamentische priesterschap onder de wet. En daarbij staat er, geschiedde dus ook noodzakelijk verandering van wet. Lees het maar na, ik citeer de Statenvertaling. Er geschiedt noodzakelijk verandering van wet. Dat wil zeggen vervanging, verwisseling van testament. Met het andere woord dat in Hebreeën gebruikt wordt daarvoor. Heb je dat? Een ander verbond. En daarna zegt Hebreeën, het is waar, we hebben een betere offerhandel, we hebben een betere verbond, we hebben een betere hoge priester en wat het maar was. Een betere erfenis, betere beloften enzovoorts. Dat gaat dus komen. Maar in de Joodse, of moet ik zeggen, oud-testamentische profetieën, het is generaliserend. Met voorbijgaan aan enkele details is het dus zo dat men wacht op de komst van de Messias en dan breekt het koninkrijk aan. Daarna moet ik u zeggen dat in werkelijkheid natuurlijk, als dit een tijdlijn is, dat in werkelijkheid het Oude Testament, het Oude Verbond, de term is niet maar voor een verzameling Bijbelboeken, hoewel het dat geworden is in ons taalgebruik, maar het is de aanduiding van het Mosaïsche verbond der wet. De Hebreeënbrief leert dat ook en die zegt dat wij pas kunnen spreken van een oud verbond sinds in Jeremia 31 een nieuw verbond, en denk erom, verbond, het testament is altijd hetzelfde woord. Dat sinds Jeremia 31 een nieuw verbond is aangekondigd. Jeremia 31 vers 31. Sinds daar sprake is van een nieuw verbond ter vervanging van het Mosaïsche verbond. Mocht je dat daar niet duidelijk genoeg lezen, lees het alsnog in Hebreeën 8. Waaruit ik put nu. Dan staat er dus dat sinds de aankondiging van dat nieuw verbond, dat van de wet, het Mosaïsche verbond de wet, oud heet, omdat er een nieuw aangekondigd is. En daarmee is het oud en verouderd en nabij de verdwijning. Dat zijn ongeveer de laatste woorden, dacht ik, van Hebreeën hoofdstuk 8. Als ik het verkeerd boek of hoofdstuk noem, dan corrigeert hij mij hopelijk even. Want soms zit ik er ook naast. Maar dit is het dus, hè. Een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Maar dat mogen dan zo zijn, maar het oude verbond begint pas bij Mozes. En dat streepje zet ik hier ongeveer. Daar schrijf ik dan de naam van Mozes bij. Ook maar op zijn kant, vooruit om aan. Want als ik er een tijdschema bij moet zetten, dan moet ik zeggen, nou, bij mijn weten, maar gaat het me nou niet om die tijdrekening, hè. Ik kijk niet op een 100 jaar nu, hè. Maar ik heb wel eens opgeschreven, zo, al bij mijn weten, van Mozes, de wetgeving op de Sinaï, tot aan de komst van Christus. Dat wil zeggen niet zijn geboorte, maar zijn dood en opstanding. Als ik het uitreken, kom ik tamelijk nauwkeurig op 1656 jaar. Het is arbitrair, het kan mij ook helemaal niet schelen, maar iets van 1500 jaar is het. En volgens modernere opvattingen is het 1200 jaar. Is het minder. Maar ik geloof dat dat veel te kort gerekend is. Dat berust op een klassiek misverstand, in ieder geval sinds Usher, de kardinaal. Sinds Usher en ook sinds wie maar de Joodse jaartelling achteraf heeft uitgevonden, want dat is ook achteraf uitgevonden. Die denken allemaal dat Israël 430 jaar of 400 jaar in Egypte geweest is. Dat is niet zo. Kun je in de Bijbel gewoon narekenen. Het was maar 215 jaar. Het was maar de helft. Het staat allemaal in de Bijbel, maar dat is mijn punt. Nou niet, hè, die jaartelling. Maar ongeveer 1656 jaar. Van Mozes tot op Christus. En nou terug. Van Mozes terug naar Abraham, de roeping van Abraham. Is pak een beet. Pak een beet. Is 430 jaar. Je moet hier Abraham schrijven. Abraham. Dat weet ik ook zeker, want er staat zwart op wit zo in de Bijbel. Er staat dat het precies was op de dag nauwkeurig, zodat je nou de datum ook nog weet. De uittocht uit Egypte was 430 jaar op de dag nauwkeurig, sinds het verbond met Abraham. Je kan het ook narekenen. Hij werd zo oud en toen werd die geboren, die werd zo oud en werd die geboren, die werd zo oud. Het is ingewikkeld, want, maar niettemin kan dat. Dat is 430 jaar. Dan nog verder terug naar Noach. De vloed van Noach is, als ik het precies neem, 427 jaar. Waarna de man zei, nou ja, je zit er al gauw een jaar naast. Want je weet nooit of je het jaar nog mee moet rekenen bij de een of bij de ander of bij allebei. En hij leefde zo lang en hij gewon die. En het is nooit precies tot op de dag nauwkeurig. Dus je kan er sowieso wel met gemak een jaartje wat na zitten. Maar ik zet het op zoals ik het ken. Precies, 427. Ook al denk ik dan, het zal ook wel 430 geweest zijn. Ik mag het niet zeggen, maar mede vanwege de typologische betekenis van het getal 430. Maar ik laat het buiten beschouwing. Daar berust het niet op, dus ik laat dat nu weg. Zie? En daarna kun je ook nog netjes uitrekenen dat van Adam tot Noach is 1656 jaar. Is dat niet wat kort? Ja, dat vonden de vertalers van de Septuaginta ook. Maar ja, die leefden in Alexandrië, dat is in Egypte. En Egypte heeft zoveel dynastieën die allemaal zoveel ruimte moeten krijgen. Die zo door elkaar geheuzeld zijn, dat niemand er meer in touwen vast kan knopen. Maar daar gaan we het nou ook verder niet over hebben. Maar in de Septuaginta krijg je dus dat de leeftijden van de aartsvaders, van Adam tot Noach, dat die leeftijden groter genomen zijn. Dat wil zeggen, een uiteindelijke leeftijd waarschijnlijk niet, zover ik me herinner, in het algemeen niet, maar wel de leeftijd waarbij ze kinderen kregen. Dus die lui waren al stokoud en waren lang in het rusthuis en dan kregen ze alsnog kinderen. En zo rekken ze dan die jaartallen op. Ik heb begrepen dat Ouwe en Heel er ook wel wat voor voelden. Zo van, joh, we hebben verschillende versies van het Oude Testament en het is toch wel wat kort, die 1656 jaar. Dus we klungelen er nog wat bij. Maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Ik hou het bij de Hebreeuwse versie van oudsher overgeleverd. En dan krijg ik dit schema. 1656, 427, 430, 1656. Dat is het. Met andere woorden, je hebt pak een beet, pak een beet. Kijk niet op 100 jaar. Je hebt 2500 jaar tot Mozes, zonder wet. En dan nog maar 1500 jaar van Mozes tot Christus. Strikt genomen, het Oude Testament, de wet, was van Mozes tot Christus, maar dat is maar een klein deel van de hele Oud-Testamentische geschiedenis. Dit is leuk voor degene die beweren, ja, een mens moet een wet hebben en het is al van Adam af. En, het is al, en we moesten, ja, want zonder wet kunnen wij mensen niet leven. Dat is de, hoe heet dat boek ook alweer? Dat is de, van de filosofie, de wijsbegeerte van de Calvinistische wetsidee of zoiets. U weet waarschijnlijk wel waar ik het over heb, maar ik wil het daar verder niet over hebben. Zo van, wat moest een mens beginnen zonder de wet? Dan moet ik zeggen, nou, het grootste deel van de menselijke geschiedenis was zonder de wet. En dan nog, de wet maar gegeven niet eens aan de volkeren, maar alleen aan Israël. En daarom moet ik zeggen, maar het volk Israël heeft zich wat betreft de eerstgeborenen, en die de naamdrager dus van Israël, heeft zich nooit aan die wet gehouden. Vandaar dat die 10 stammen met het eerstgeboorterecht in de Assyrische ballingschap verdwenen, omdat ze zich er nooit aan gehouden hebben. Men lezen Ezechiël na, die daar nog het een en ander over te melden heeft, specifiek. Inclusief jaartelling, jawel. En aan de andere kant, voor zover wij de 2 stammen van Israël kennen, moet ik u zeggen dat wij dat weliswaar net gedaan wordt door christenen, zeker, maar door de joden ook, alsof de hele geschiedenis van Israël de geschiedenis is van het joodse volk. En dan lees ik weer dat joden schrijven over de uittocht van het joodse volk uit Egypte enzovoorts. Maar Mozes was ook geen jood. Was een leviet. Was geen jood. Was het Levi. Heb je dat nog? En Jozef. Ja, dat was geen jood. Die was de stamvader van de stam van Ephraim en Manasse. Dat is geen jood, want jood, dat is van Juda. Het punt is namelijk dat voor zover er iets bestaat als een joodse religie, stamt die niet van Mozes. Want de joden hebben zich net zo min als de andere stammen van Israël aan die wetten gehouden. En daarom verdwenen ook de joden, Juda, verdween eveneens in de ballingschap. Een jaartje of 120 of zoiets, nadat de 10 stammen verdwenen waren. Die 10, officieel heette het dan 10, hè. Maar goed, die verdwenen naar Syrische ballingschap, maar dat Rijk van Assur ging over in Babel, om zo te zeggen, het Babylonische wereldrijk. En de 2 stammen werden officieel weggevoerd in ballingschap van het in Babylonische ballingschap. En daar, waarom gingen ze in ballingschap? Omdat ze zich niet gehouden hadden aan de wet. Misschien lezen we het van de week nog een keer in Daniël, waar er nadrukkelijk staat dat ze 70 jaar het land uit moesten om het braak te laten liggen. 70 jaren, omdat ze 70 sabbatjaren hadden overgeslagen. Dat wil zeggen 490 jaar lang. Dat is voordat ze in het land kwamen. Hebben ze zich van die wet op de sabbatjaren niks aangetrokken. Dat ze elk 70 jaar het land moesten braak laten liggen. Dat hebben ze nooit gedaan. En toen zei de Heer, nou dan haal je dat maar in, ga er maar uit. Populair gezegd, maar doe maar. Dat is wat gebeurd is. En daar hangt dan weer een heel verhaal aan vast, de profetie. Maar in Babel, en u kunt zich dat voorstellen, ik bedoel het niet lelijk, ik vertel gewoon hoe het gegaan is. In Babel zeiden de Joden, we moeten wat doen om onze identiteit hier te bewaren. Want ze hadden te horen gekregen, met name ook via Jeremia, dat die generatie in elk geval niet uit Babel zou terugkeren. En toen de Joden zeiden tegen Jeremia, bid voor ons, tot uw God en tot de Heer. Toen zei de Heer tegen Jeremia, denk erom dat je dat niet doet. Maar zeg maar tegen het volk, dat ze beter kunnen bidden voor de vrede der stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Dat wil zeggen, die generatie kwam en zou er niet meer uit terugkomen. Hoewel wij weten, omdat de Bijbel beschrijft, dat een enkeling dat overleefd heeft. Die hele Babylonische ballingschap. Er kwamen mensen terug bij de herbouw van de tempel in Jeruzalem. En die zagen die tempel en die treurden daarover omdat ze de oorspronkelijke tempel nog gekend hadden. Ze waren er niet blij mee, met de inwijding van de nieuwe tempel. Maar goed. Maar in principe, ze hebben zich daar nooit aan gehouden en er bestond niet zoiets als het Israëlitische of een Joodse godsdienst. En enkele keren hebben ze een keer een paasfeest gevierd, incidenteel. 2 of 3 keer misschien in de loop van de geschiedenis. En een enkele keer het Loofhuttenfeest, 2 of 3 keer in de loop van de geschiedenis. De Bijbel maakt daar melding van. Maar er bestond niet zoiets als een Joodse religie. En toen kwamen ze in de Babylonische ballingschap. En toen zeiden ze, wij moeten iets doen om onze identiteit te bewaren. En hoe doe je dat? Door een cultuur, een godsdienst, een religie, een wijze van leven, wetten. Eigen wetten te creëren en je daaraan te houden. En dat hebben ze toen gedaan. En dat ze daarbij de boeken van Mozes met name, maar anderen natuurlijk ook, gebruikt hebben om te komen tot zo'n religieus systeem. Ja, dat is zo. Maar de basis van de Joodse religie is de Babylonische Talmud. Hebben we die nog? De Babylonische Talmud. Want die is in Babel geschreven. En wat sta ik te vertellen? Een beetje christelijke theoloog van vandaag gelooft precies ditzelfde, weet ook niet beter, en denkt dat de hele Bijbel een Joods boek is en dus pas geschreven is in de Babylonische ballingschap. Ik heb het nooit systematisch nagezocht, maar ik heb wel eens wat gelezen in de zogeheten Nieuwe Bijbelvertaling, wat een idiote naam is natuurlijk. Want wat moet je nou, als je het over volgend jaar opnieuw weer gaat vertalen, dan wordt het de nieuwste Bijbelvertaling. Nee, die van de nieuwe vertaling van 1950 of 51 vond ik ook al een gekke naam. Die noemen we dan ook de nieuwe vertaling van het NBG. Maar ja, de nieuwe Bijbelvertaling is ook van het NBG, maar goed. Maar daar krijg je die introductie tot die Bijbelboeken. Verhalen erbij. En er staat gewoon in dat het pas geschreven is in de Babylonische ballingschap. En van de psalmen staat, nee, het is pas geschreven in de Babylonische ballingschap. Allemaal pas geschreven in de ballingschap. Genesis pas geschreven in de Babylonische ballingschap. Met gebruikmaking van Babylonische scheppingsverhalen en tradities. Verhaal van Noach, geschreven op basis van Babylonische zondvloedverhalen enzovoorts. Ik vind het wel aardig dat ik dat nou kan gebruiken om te zeggen, nou ja, zo zit het met het Jodendom. Dat is daar ontstaan, maar niet de Bijbel, en de Bijbel is ook geen Joods boek. Ik vind het dwaas om het te zeggen, dat de Bijbel een Joods boek is. Dat meen ik echt. Dat het via de Joden tot ons gekomen is, ja, dat mogen dan zo zijn. Maar de meesten van ons hebben de Bijbel toch echt niet gekregen van de Joden? En voor zover we het van de Joden gekregen hebben, was het dan toch omdat de Joden het niet moesten. Dat is wat de Bijbel erover leert. Die zegt, ja, nee, door hun val is de rijkdom der wereld. Hun val is tot heil van de heidenen, Romeinen hoofdstuk 11. Dat was niet omdat zij het zo netjes aan ons hebben overgeleverd. Hier heb je ons boek. Maar omdat de Heer het dan uit de handen genomen heeft en gezegd heeft, dan ben je niet mijn priesterlijk volk, dan geef ik het aan een ander volk, wat wel zijn vruchten zal voortbrengen. Dat is wat er gebeurd is. Het is geen Joods boek, het is ons boek. Het is een boek van Christus, het is een christelijk boek. Dat is wat het is. En de Joden worden vriendelijk verzocht, nee, en de Friese en de Franken en de Saksen en de Hottentotten en de Kaninefaten zie ik ook aanwezig trouwens. Ik vergeet je niet, broeder. Die worden allemaal vriendelijk verzocht om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Word je dan Jood? Nee. Dan word je een christen. En dat wordt een Fries en een Jood en een Frank en een Saks en wat dat maar is. Want er is geen, ik citeer uit de Bijbel. Niet mijn idee, het staat in de Bijbel. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen hoofdstuk 3. Hebben die? Nou weer terug tot mijn schema. Wij kennen dus eigenlijk dit schema. Het is bijna een bedelingsschema, niet echt. En dus hang me er niet aan op. Maar je kunt wel tellen. 1, 2, 3, 4. En als je vier gehad hebt, met zijn hele betekenis die eraan hangt, het aardse, het vergankelijke, het zichtbare, het aan bederf onderhevige, dat is allemaal vier. Denk maar aan het kruis, vier. Ja, de Dalet, het kruis. Daarna komt dat wat verborgen is. De vier heeft geen recht van bestaan, kan ook niet bestaan als het niet die vijf is. Maar die vijf is opponeerbaar, heet dat. De vijf staat voor de verborgen dingen. De geestelijke dingen. Dat is niet noodzakelijk positief, het is soms ook negatief. Dikwijls negatief. Het werk van de duivel staat ook, is ook een vijf. Staat voor de verborgene dingen enzovoort. De vijfpuntige ster is in het algemeen in de wereld bekend als de uitbeelding van satanische dingen. Dat is ten onrechte, maar terecht ook, maar het is meer dan dat. Het is te oppervlakkig geredeneerd. Het staat voor de geestelijke dingen. En voor zover er sprake is van geestelijke machten die de wereld onder controle hebben, dan wel proberen te hebben, is het wel degelijk de macht van Satan. Wij kennen een andere vijf, dat is de macht van Christus. Als, zoals u wilt, de Heilige Geest. Soms kun je dat in de boeken lezen, staat vijf is het getal van de Heilige Geest, zo goed. Maar eigenlijk vijf is verborgene geestelijke dingen. En dat komt daarna, het is een volledig schema, het is een hele handvol, 1, 2, 3, 4, tot en met de wet, maar dan is het ook afgelopen, dan komt het kruis. Weten wij, alleen de Joden die hebben daar moeite mee, omdat het een eind maakt aan het Jodendom en de Joodse traditie, de Joodse identiteit, want het Judaïsme had tot doel de Joodse identiteit te bewaren en tot vandaag is dat nog steeds het geval. Dit is een heikel onderwerp, waaraan ik natuurlijk altijd met de tong dan wel mijn vingers brand, per definitie. En dat is weer zo omdat de Joden zelf problemen hebben met de Joodse identiteit. Vraag ze maar, wat maakt iemand tot Jood? Hoe weet je of iemand een Jood is? Waar ligt dat aan? Wat is nou de conditio sine qua non van het Jodendom? Iemand legt u dat wel uit, wat dat betekent, hè? En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik ben helemaal niet godsdienst, we zijn atheïstisch. In Israël, in de staat Israël leggen ze je uit dat het een seculiere staat is, het is geen religieuze staat. Maar als je Jood bent, dan kun je er vrij vestigen en ben je daar welkom. Maar dat is niet op basis van godsdienst. Dus wanneer is iemand dan een Jood? Als je Joods religieus is, ja. Maar er zijn nog andere maatstaven die aangelegd worden. Men weet het niet. En vroeger las ik regelmatig, echt regelmatig, het Nieuw Israëlitisch Weekblad. En er stond altijd wel, nou soms een week niet, maar er stond altijd wel een artikel in over deze kwestie. Wat is de Joodse identiteit? En toen het religieuze niet meer gold, toen heeft men bedacht, het Zionisme, dat is bepalend. Als je een Zionist bent, dan ben je Joods. En anti-Zionisme, ik ben anti-Zionist. Zeg ik u dan maar eerlijk, wordt door de Joden dan weer beschouwd als antisemitisch. Wat ook een beetje vreemd is, want iedereen weet dat heel de Arabische bevolking semitisch is. Het is één grote chaos en ik probeer daar helderheid in te brengen, wat nou echt, hoe nou echt die situatie is. Heb je dat nog? Nou goed, Jodendom is het godsdienstige Jodendom. In de Bijbel is dat ook zo, het Nieuwe Testament dus. Jodendom is Joodse religie. Vandaar dat iemand die een Jood is, Johannes, heel afstandelijk spreekt over de Joden. En als je niet meer had dan dat, zou je denken dat het een dom volk is. Want die zegt, ja, maar de Joden dachten zus en de Joden geloofden zo. Maar de Joden die begrepen er niks van. En Joden kwamen niet op bekering enzovoort. De grote afstand, toch? Maar je kan ook binnen het Johannes Evangelie lezen over de Heer Jezus tegenover Pilatus en wat ze bespraken. En dan kwam je niet tot het idee dat Jezus een Jood zou zijn, hoor. En in religieuze zin was hij dat ook niet. En daarom lag je met de Joden overhoop. En zelfs voor Joden vandaag is het een schrik als ze horen dat Jezus, die van de christenen, dat die van geboorte, van huis uit, etnisch, hoe noemen ze iets, een Jood was. Of is, wat u wilt. Schrikken ze van? Want voor hun is het een heiden, omdat die, nou ja, naar hun maatstaven niet die deel uitmaakt van het Joodse volk. En zo is het maar net. Ook weet het, er zijn altijd mensen uit de buurt van Nijkerk die dan zeggen, ja, maar hij was toch besneden. En zeggen, ja, een beetje Amerikaan is ook besneden. Als je niet per se eerst een brief invult voor de bevalling in het ziekenhuis, voordat het niet moet, dan worden die jongetjes automatisch, gaan ze onder het mes, zou ik maar zeggen. Zoiets. En dat vertel ik dan om niet meteen te spreken over de islam en de mannelijke bevolking daarvan enzovoorts. Ik bedoel, wat zegt dat? Dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dit, dat je volgens de Oude Testament deze verwachting hebt. Je komt door de veer heen, om zo te zeggen. Dat mag je toch een beetje met Joodse symboliek toch ook wel zo zeggen. Je komt door de veer heen en dan kom je bij de vijf. Dat is het Messiaanse Rijk en dat is het dan. Nou ja, en in het christendom vandaag, maar dat heb ik u gisteren dus ook verteld. In het christendom vandaag heb je dus nog steeds het idee van, oké, dit is geweest, Oud Testament is dat. Toen kwam de Messias, want dat weet u, dat wij christenen geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Wij geloven dat zo sterk dat wij zeggen, en dat was hij altijd al. En zelfs voordat hij geboren werd, wat natuurlijk volstrekt onmogelijk is. Nou ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Je bent pas... Ja. Gij zult zijn naam heten, Jezus, dat is pas bij zijn geboorte. Toch? Nou ja, dat is de zoon van David en hij zal mij tot zoon zijn, dat komt daarna pas. Jezus is de Christus geworden. Maar de vraag is dus, Jezus is de Christus, dan zou dus dat koninkrijk moeten zijn aangebroken. Merkwaardigerwijze, het christendom discussieert sinds die tijd over de vraag hoe het nou zit met dat koninkrijk. Want ja, voor zover het de koninkrijk letterlijk zou zijn op de troon van David in Jeruzalem, is er niet veel van terechtgekomen. Toch? Dat is een understatement. Er is niet veel van terechtgekomen. En voor zover dat koninkrijk ergens anders zou zijn, bijvoorbeeld in Egypte. Waarom niet? Jozef, onderkoning, farao, Egypte. Waarom niet? Of Rome. Want alle wegen leiden naar Rome, in de Bijbel ook. Handelingen begint bij Jeruzalem en het eindigt in Rome. Daar houdt het verhaal op. Nee, niet de geschiedenis houdt daarop. Het verslag ervan houdt daarop, om voor de hand liggende reden. Daar eindigt de Bijbelse geschiedenis, officieel, in Rome. Toch? En volgens de Rooms-Katholieke Kerk is het altijd zo gebleven en moet je de Roomse katholiek hoort er niet in. Rooms wel. De Roomse Kerk is dus dat koninkrijk. Men volgt het, dan zegt het is hier te gevissen, daar is het gebleven, enzovoorts. En dan moet men de autoriteit van Petrus bij implementeren, wat nogal wat voeten in aarde heeft. Maar laten we het daar dan ook maar niet over hebben. Maar de vraag is, we zitten met het koninkrijk. En zoals Willem van Stemvoorde straks in zijn introductie gezegd heeft, ja, de vraag is, hoe is dat koninkrijk? Komt dat wel met uiterlijk gelaat? Want er staat dan in de Bijbel, hè? Dat de Heer zegt, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Waarmee je dus niet zei dat het geen uiterlijk gelaat zou hebben. Maar voor zover het eerst komt of aanbreekt, heeft het in ieder geval geen uiterlijk gelaat. En hij zei inderdaad, het koninkrijk is in uw lieden. Maar hij zei niet dat het nooit ook aan de buitenkant getoond zou worden. Bovendien, we hebben talloze uitspraken. Nee, niet in openbaring 20, over de duizend jaren, maar ik bedoel gewoon heel de Bijbel door, talloze uitspraken over een koninkrijk wel degelijk met uiterlijk gelaat en met een troon in Jeruzalem. Ik heb je dat gisteren ook al gezegd, met een troon in Jeruzalem en met die volkeren die verzameld en geoordeeld zouden worden, wis en waarachtig met uiterlijk gelaat. En rechtstreeks koninkrijk, waarbij de volkeren de aarde onderworpen zouden zijn, onderdanig is misschien netter, dan aan Israël. Hebben jullie dat nog? Nee, niet aan de Joden, aan Israël. Ja, ook aan de Joden, ja. Maar ook aan Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali en wie het allemaal maar waren. He, Israël, ja. Goed. Kortom, daar is de discussie over. En dan zeggen we, ja, maar de Joden waren zo dom, die dachten dat het een openbaar koninkrijk zou worden. Dat is helemaal niet zo, het zou verborgen zijn. En de discipelen, dit is ultra-dispensationalistisch wat nu komt, de discipelen wisten het ook niet. Want die dachten ook dat het koninkrijk daar stond, zou openbaar worden. Nee, ik citeer het letterlijk uit Lucas 19. Nou ja, in Handelingen 1 vragen ze, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Zo zeker wisten ze dat dus toch niet. Maar goed, en er zijn er zelfs die beweren dat ook Paulus het niet wist, hoe het zat. Nou ja, aanvankelijk. En dat hij pas in zijn gevangenschap in Rome begrepen heeft hoe het werkelijk was. En dan heb je nog de ultra. En die geloven dan dat hij het ook toen niet begrepen heeft. Maar daarna pas, hoe het werkelijk zat. En dat dus niet in de Bijbel staat, hoe het dan werkelijk is. Maar dat zij, die mensen die dit beweren, het wel weten. En dat wij nog zover niet zijn. Dat vertellen ze ons ook altijd. Zo, jullie zijn op de goede weg, maar je bent nog niet ver genoeg. Dat heb ik mijn leven lang gehoord. Ja, je raakt eraan gewend. En ik lach er nu om. Het is dramatisch. Maar ik haal het aan, alleen maar om aan te geven dat daar die discussie. Wat is het dan? Dat is de discussie. Wat is dat dan, dat koninkrijk? Is het nou wel aangebroken of niet? En als het aangebroken is, of niet aangebroken is, hoe ziet het er dan uit? Dat is één van de vragen. Wat is dan de aard daarvan? En de andere vraag was natuurlijk, als het nou niet aangebroken is, komt het dan nog in de toekomst? En het algemene officiële antwoord van de grote kerkelijke christelijke instituten, zowel in katholicisme, Rooms had ik moeten zeggen, als in het protestantisme, het officiële antwoord is, nee, het komt niet verder. Dit is het. En als je daarna komt met begrippen als eindtijd, zijn ze dus helemaal in de war. Het hele woord is voldoende om de verwarring te stichten en discussie op gang te brengen, zonder dat iemand weet waar het eigenlijk over gaat. De werkelijkheid, ja, daar heb ik natuurlijk nog geen tijd meer voor. Maar wat dan weer vanavond. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat die 5, wat hier op dit schema een 5 is, dan nog weer onderverdeeld wordt in 5 en een 6 en een 7. En dat de Bijbel spreekt over deze laatste dagen, dat is het Nieuwe Testament, deze laatste dagen, en maar ook daarmee impliciet over die laatste dagen. Want deze is dichtbij en die, ja, dat is verderop. En daarmee, alleen al door het gebruik van deze laatste dagen, en die term wordt een paar keer gebruikt, wordt gesuggereerd dat de laatste dagen, de eindtijd, dus op zijn minst onderverdeeld wordt in 2 perioden. En in de praktijk zelfs nauwkeuriger in 3, maar dat komt omdat de 2 ergens elkaar overlappen. Dat is het verhaal. Maar terugkijkend naar wat ik nou net allemaal besproken heb, is dus dat we hebben een Bijbelse geschiedenis die verdeeld wordt in populaire termen, in oud-testamentische tijd. Die termen deugen niet, maar we zijn eraan gewend. Dus daarom zei ik populaire termen. Oud-testament en nieuw-testamentische tijd. Of gewoon de eerste dagen, de dagen der onwetendheid, heet het, de tijden der onwetendheid. Hebreeën 9. Tijden der onwetendheid. En Handelingen 17 trouwens. Tijden der onwetendheid. En daarna, sinds de opstanding van Christus, de tijd der verbetering. Hebreeën 9. Dat is de sterke manier om te zeggen de betere tijd. Waarbij het bijvoeglijk naamwoord verzelfstandigd is geworden. Dat heet een gesubstantieerd adjectief. Maar dat vraag ik me straks voor hoe je het schrijft. Dat is een bijvoeglijk naamwoord dat sterker gemaakt is door het een zelfstandig naamwoord dat ervan te maken. En dan krijg je dus in plaats van betere tijd, tijd der verbetering. Hoe moet je het anders vertalen? Maar de betere tijd, de tijd der verbetering, dat is die eindtijd waarin wij leven. En die uitdrukkelijk door Petrus, maar daar hebben we het vanavond over, die uitdrukkelijk door Petrus in zijn allereerste woorden, in zijn allereerste prediking officieel, wordt aangehaald. En met grote nadruk, want hij in Handelingen 2 citeert hij Joël 2, daar hebben we het idee vandaan dat een prediking behoort te beginnen met een schriftlezing. Nee, dat is zo. En hij zegt, het zal zijn in de laatste dagen. En dan zoeken wij het gauw op in Joël 2. En dan staat dat er niet, hè. Er staat, en daarna zal het geschieden. En ik vind dat prachtig. Want er zijn altijd mensen die zeggen, het klopt niet. Ze doen het ook maar een beetje het wilde weg. En niet letterlijk. En ik zeg, het klopt wel, maar je krijgt meteen een uitleg dat de term daarna wil zeggen, nou nog niet, maar een lag behind, waar we het gisteren over hadden. Later, met een onderbreking, nu nog even niet. Maar Petrus haalt het aan en zegt, en in Joël staat, in de laatste dagen zal het geschieden, zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstoten op alle vlees, enzovoorts. Waarmee Petrus dus in zijn allereerste woorden, in zijn allereerste officiële toespraak zegt, nu leven wij in de laatste dagen. Die zijn nu begonnen. Sinds wanneer Petrus, nou dat is het eind van zijn toespraak, de climax van zijn toespraak, sinds God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dus eindtijd, ja, al 2000 jaar, met nog minimaal 1000 jaar te gaan, om zo te zeggen, zodat je die oud-testamentische tijd, daarvoor kun je zeggen, nou dat was pak een beet 4000 jaar, ik zeg altijd dat is op 1000 jaar nauwkeurig, voor zover het nauwkeurig is, ik vind dat altijd leuk, 4000 jaar nauwkeurig, en nieuw-testamentische tijd wordt dus 2000 jaar van onze bedeling ruwweg. Ruwweg. En dan nog 1000 jaar van de heerschappij van Christus op aarde. Dus dat zijn 3000 jaren. Ruwweg. Op onze kalenders. Maar die zijn, onze kalenders zelf zijn ruwweg. Want een jaar nauwkeurig. Niemand weet hoe hoeveel seconden een jaar bevat. Welk jaar bedoelt u trouwens? Zonnejaar, het maanjaar, het siderische jaar, noem maar op. Een hele rij van jaren. Oké, Gregoriaanse jaar, Juliaanse jaar, dan kan het schelen, of een maanjaar van de Joden of een maanjaar van de Mohammedanen. Hoe lang duurt het? En na verloop van tijd loopt dat zo uit elkaar, dus nauwkeuriger wordt het niet. Maar dit is het, je hebt voorheen de oud-testamentische tijden, tijden van onwetendheid, tijden van betrekkelijke duisternis, tijden van schaduw. Maar dan toch schaduw van betere dingen, van de betere tijd. En dat is dus de eindtijd. Daar komt het op neer. En het verschil wordt gemaakt door de dood en opstanding van Christus. Want dat heeft een wereldomvattende uitwerking, uiteraard. Nou, u krijgt de tijd om daarover na te denken. Want voor nu zullen we het erbij houden en ik geef het woord weer aan broeder Willem.